Goedenavond allemaal, deze wijkavond. Hartelijk welkom. Doet u het? Ja? Fijn dat u er bent. En nog fijner dat dominee de Groter is. Zodat we naar hem mogen luisteren wat hij vanuit het woord van God ons mag doorgeven en meedelen. Ik stel voor dat wij deze avond gaan beginnen met het zingen van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. En ook vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Psalm 45, vers 1 en vers 6. Samen de Heer een zegen vragen. Heren in de hemel, wij komen tot u op deze door de weekse avond als gemeente bij elkaar rondom uw woord. Heren, dat heilig woord van u mogen we weer gaan openen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt door middel van het Bijbelboek Hooglied. Dat wonderbare boek wat u ons geschonken hebt te midden van de Bijbelboeken, waarin de gangen en wegen worden beschreven die de bruidskerk in de omgang met de hemelbruidegom mag hebben. En Heere, wat is dat groot dat u ons laat zien in de binnenkamer van wat bruid en bruidegom met elkaar hebben. En wat ze elkaar toezeggen en toezingen. En hoe de koning in zijn schoonheid wordt beschreven, als een rijkdom, in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. En hoe die grote koning omziet naar een zwarte bruid. Maar dat die zwarte bruid bemind wordt en gekocht wordt met dat dierbare bloed. En Heere, dan willen we u bidden, geef ons vanavond in het bijzonder de Heilige Geest. Want dat zijn heilgeheimen die we met ons natuurlijk verstand niet kennen, niet te gronden. Maar als we iets van die onuitsprekelijke liefde van u ons hart hebben mogen ervaren, dan gaan we het Hooglied begrijpen. O, dan kan het zijn dat we in die eerste liefde hebben geleefd. En dat we dan geen verklaring van het Hooglied hebben nodig gehad, want dat was onze hartentaal geworden. En dan kan het ook zijn, Heere, dat we die eerste liefde kwijt zijn geraakt. En dat we nu het Hooglied lezen en dat het zo ver weg is. Maar als nou uw Heilige Geest, die bruidswerven van Christus vanavond in onze harten werkt, al luisterend naar uw woord, dan kan het van binnen weer gaan in liefde gaan ontvonken voor u. Heere, we zijn van u afhankelijk. Schenk bijzonder ook, dominee de Groot, uw knecht, uw zegen, opdat hij met gemakkelijkheid ons mag inwijden in de heilgeheimen van uw woord en in dat boek. En Heere, dat onze harten vervuld mogen worden, ook vanavond, met heilsbespiegelingen, niet van die bruid, maar vooral van die koning. En dat we u mogen leren grootmaken, Heere. En dat we u ook mogen leren beminnen. En dat onze harten tot u mogen uitgaan. Mijn hart ging uit naar hem vanwege zijn spreken. Wilt u zo alles wel maken deze avond? Mag het een onvergetelijke avond worden? Wilt u zelf in ons midden zijn? De schriften voor ons openen, onze harten openen? Wij vragen u dit alles in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, uit genade. Amen. Ik geef u het woord.
Zo, het is de bedoeling dat wij de komende maanden een lezing zullen gaan houden aan de hand van het Bijbelboek Hooglied. En ik heb met de heer Schaap afgesproken dat ik vanavond eerst een inleiding ga houden op dit boek. Want het is in het gebed al heel duidelijk naar voren gekomen dat de geestelijke zaken die daarin verwoord zijn op een hele aparte wijze worden verklaard. En ja, je vraagt je af, hoe komt dat en moet dat wel zo? En doordat wij, laten we zo zeggen, op een allegorische wijze met dit Bijbelboek zullen omgaan de komende maanden, dan lijkt het mij goed om onszelf eerst te verantwoorden of dat wel de manier is om dit Bijbelboek zo te lezen. Dus eerst een inleiding en dan ga ik ook aan de hand van Hooglied 5, laten we zeggen, een korte lezing houden om te zien en om te proeven en te smaken hoe dat in zijn werk gaat. Goed. Ik ga u dus vanavond iets vertellen over de allegorische uitleg van dit prachtige liefdeslied. En ik heb gebruik gemaakt van twee gedegen proefschriften, te weten van dokter E. Boot, de allegorische uitlegging van het Hooglied, voornamelijk in Nederland, de dato 1971, en van dokter M. Verduin, zijn proefschrift heet Canticum Canticorum, het lied der liederen. En dat is van 1992. Allereerst even ter verduidelijking. Misschien zijn er bij die zeggen, ja, wat betekent allegorees of allegorie nou eigenlijk? Wel, letterlijk betekent het de dingen anders zeggen. Dus de dingen anders zeggen zoals ze er staan. Of anders dan ze er staan, moet ik zeggen. Paulus gebruikt het woord allegorie in het Grieks in Galaten 4, vers 24. Dan spreekt hij over de kinderen van Sara en Hagar en dan zegt hij, het welk zijn dingen die een andere beduiding hebben. Nou, dat is allegorie. Dus er wordt gesproken over Sara en Hagar, maar de betekenis daarvan is anders dan die er staat. Die andere betekenis wil zeggen dat met elkaar samenhangende beelden uit het ene gebied gebruikt worden om samenhangende beelden op het andere gebied tot uitdrukking te brengen. Dus de letterlijke betekenis van de woorden verwijzen naar een andere werkelijkheid. En met dien verstande dat die andere werkelijkheid de voornaamste betekenis is. En dan ook de juiste en de enige betekenis uitmaakt. Nou, dit gebeurt dus wanneer het hooglied allegorisch wordt uitgelegd. De samenhangende beelden in dit boek zijn de liefdesbeschrijving tussen de bruidegom en de bruid, te weten koning Salomo en zijn bruid. En deze prachtige beelden van bruidegom en bruid worden gebruikt om daarmee de liefde van Christus, de bruidegom, tot zijn kerk, de bruid, te beschrijven. En die bruid is dan zijn kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, zijn uitverkoren gemeente van het Oude Testament, van het begin der schepping tot op de dag van vandaag toe. Die kerk is in Zuid-Afrika en in Groenland, die is in China en in Rotterdam. Ook de gemeente Maranatha, hier in Rotterdam, behoort tot die bruid. En dan ook, en daar gaat het natuurlijk heel persoonlijk om, ook dat kind van God. De enkeling, het individu, is in het boek Hooglied de bruid. Dus als u of jij de Heere mag liefhebben, dan mag je jezelf de bruid weten van Christus. En dan gaat het hele Hooglied die relatie met u en met jou bezingen op zo'n heerlijke, hoogstaande wijze. Ja, als daar het hart in meegenomen wordt, dan stijgen we als het ware boven onszelf uit. En mag er toch al iets van dat zalig hemelleven geproefd en gesmaakt worden. Ik drink erg veel, dat moet u mij niet kwalijk nemen, want anders kan ik niet spreken. Dus dat is erg vervelend, maar het is wel zo. Er is mij wel eens gevraagd hoe het komt dat ik zoveel belangstelling heb voor het boek Hooglied. Wel, het is mij opgevallen dat steeds wanneer ik in de prediking uit wil drukken wat er leeft in het hart met het oog op de Heer Jezus, ik haast vanzelf grijp naar teksten uit het Hooglied. Niet gekunsteld, niet gewrongen. Nee, je weet je bij wijze van spreken in de voorbereiding van de preek al meegenomen aan de hand van de bruidegom en je mag die woorden uit dit bruidslied gebruiken. En wat is het rijk als dat gebeurt, terwijl er kracht vanuit gaat ook voor je persoonlijk hart en leven. Nou, als je haast vanzelf die woorden van het Hooglied gebruikt, dan is het ook niet zo verbazingwekkend dat je in dat boek geïnteresseerd raakt en daar eigenlijk veel meer van zou willen weten. Nou, dat heb ik ook gedaan in de loop der jaren. Wij hebben heel veel gehad van de kanttekeningen, of van de kanttekenaren die de kanttekeningen aan ons hebben overgeleverd. Dat zijn ook mensen geweest die op een geestelijke wijze met die vertaling zijn bezig geweest en in die vertaling ook hun leven verklaard hebben geweten en daardoor ook die prachtige kanttekeningen hebben gemaakt. Je moet maar eens kijken, als u een Statenbijbel hebt, er is geen één boek in de Bijbel waar zoveel kanttekeningen bij gemaakt zijn als bij die van het boek Hooglied. Heel erg uitgebreid. Zij hebben dus ook voor die allegorische uitleg gekozen. In hun verantwoording van die uitleg zeggen die kanttekenaar het volgende. De schrijver van dit boek is Salomo, die het geschreven heeft door ingeving van de Heilige Geest. Het is een gesprek tussen Christus als bruidegom en de bruid, zijn kerk, onder het voorbeeld van Salomo en zijn bruid. Onder de naam van bruidegom en bruid worden in dit Hooglied, onder verbloemde woorden beschreven, de hartelijke liefde en de voortreffelijke weldaden van de Heer Jezus Christus, de bruidegom tot de christelijke kerk, en aan de andere kant wordt de liefde van zijn bruid beschreven, zijn heilige kerk, haar hartelijke verlangen naar haar lieve bruidegom, de Heer Jezus Christus. Dr. Verduin, die de proefschrift heeft geschreven, Canticum Canticorum, die toont aan dat de allegorische uitleg van het boek Hooglied door de kanttekenaren niet op zichzelf staat. Nee, het blijkt vrucht te zijn van een zelfstandige verwerking van het verleden. Ze staan gewoon op de schouders van de historie. Wij allemaal, zij ook. Wat opvalt, is dat de kanttekenaren hun bronnen waaruit ze hebben geput, verzwijgen. En dan is het onder andere de verdienste van dokter Verduin dat hij aantoont uit welke bronnen de kanttekenaren hebben geput. Bijzonder daarbij is dat dominee Udemans, die misschien wel eens van gehoord, die leefde van 1581 tot 1649, daarbij een sleutelpositie heeft ingenomen. Maar de kanttekenaren verzwijgen de naam van dominee Udemans. Maar dominee Udemans zelf maakt wel melding van het gebruik van zijn boek door de kanttekenaren. In het jaar 1616, 2 jaar voor de Nationale Synode in Dordrecht, verschijnt van de hand van dominee Udemans een boekje over het Hooglied met als titel Korte en duidelijke verklaring van het Hooglied van Salomo. Een typische allegorische uitleg van dit prachtige boek. En let op. In 1643, 6 jaar na het verschijnen van de Statenbijbel, schrijft Udemans in een voorwoord bij de uitgave van de tweede druk van zijn boekje, van datzelfde boekje. Udemans schrijft in zijn voorwoord: ik ben verwonderd en blij dat de kanttekenaren van de Statenvertaling mijn boek zo sterk hebben gevolgd. Dus ook al vermelden de kanttekenaren hun bronnen niet, dominee Udemans doet dat wel. En hij zegt onder andere, als bronnen te hebben gebruikt. En dat is toch wel mooi om te horen. Een man die zelf in de 17e eeuw geleefd heeft. Als bronnen heeft hij gebruikt. Hippolytus. Die leefde van 170 tot 235. Origenes. Van 185 tot 254. Apponius. Begin 5e eeuw. Gregorius de Grote, 540 tot 604. Beda Venerabilis, 672-735. En Bernard van Clairvaux, Beza en anderen. Nou, als je nou weet dat Hippolytus leefde, zoals ik zei, van heven 170 tot 235 na Christus, dan merkt u wel dat die allegorische uitleg die we vanavond ook gaan hanteren, heel oude papieren heeft in de christelijke kerk. We doen niets nieuws. Maar die vroeg-christelijke kerk heeft ook weer op de schouders gestaan van anderen wat de uitleg betreft van het Hooglied. En wat blijkt? Wij komen terecht bij Joodse bronnen. De bronnen voor Christus. Eigenlijke bronnen. De Joodse uitleg. Dus de oorspronkelijke Joodse uitleg van het boek Hooglied bleek een allegorische uitleg te zijn. Dr. I. Boot zegt in zijn proefschrift over de allegorische uitleg van Hooglied dat het Hooglied in de rij van de kanonieke geschrift is opgenomen, is vanwege de allegorische uitlegmethode. De uitlegmethode van het Hooglied is binnen het Jodendom algemeen gebruik geweest, die allegorische uitleg. Zou dat niet het geval geweest zijn, dan zou dit lied der liederen geen plaats in de oudtestamentische geschriften hebben gekregen. Dan zou het dus geen Bijbelboek geworden zijn. Conclusie. Het Hooglied, zeg maar als gewoon liefdeslied, zonder de diepgeestelijke boodschap, zou het beslist niet gehaald hebben. Dr. Vriezen, een heel bekend oud-testamenticus, die heeft gezegd, de allegorische uitleg heeft dit oude testamentische geschrift als kanoniek kunnen redden, als het lied van Jahwes liefde tot Israël. Daar wordt gesproken over Jahwes liefde, want dat is natuurlijk duidelijk. Als die uitlegger al geweest is voor de komst van de Heer Jezus Christus, dus al hele oud-testamentische papieren heeft, ja, dan staat de bruidegom niet voor de Heer Jezus. Dan staat de bruidegom bij de Joden voor Jahweh, voor de God van het verbond, de Heere. En de bruid staat dan natuurlijk voor het volk Israël. De Heer Jezus moest nog geboren worden, zodat Christus eeuwenlang in de schoot van het Hooglied verborgen bleef. Pas Hippolytus van Rome, voor zover wij weten, is de eerste schakel tussen de rabbijnen en de christenen. Hij is de eerste christelijke uitlegger uit de vroege kerk die de oude traditionele Joodse uitleg van het Hooglied ombuigt naar de zogenaamde christelijke uitleg, waarin bruid en bruidegom niet meer Jahweh en Israël zijn, maar Christus en zijn kerk. De Hippolytus van Rome, die schreef zijn uitleg over het boek Hooglied met het doel om de Joden tot de Heer Jezus te leiden. Van hieruit is te begrijpen dat de bruid in zijn uitleg de synagoge is, die opgeroepen wordt tot geloof en boete, maar aanvankelijk bij de wet blijft en dan uiteindelijk toch met het heidendom verenigd wordt en overgaat in de christelijke kerk. Door deze nieuwe interpretatie begon het Hooglied het lievelingsboek te worden van de christelijke kerk. Origenes heeft vermoedelijk deze uitleg overgenomen, maar ging verder een eigen weg, maar ook weer geïnspireerd door de Joodse bronnen. En ook al verzwijgt Origenes zijn bronnen, Dr. Boot toont aan dat met name, dat wordt er met een moeilijk woord, esoterische leringen genoemd, en dat betekent naar binnen gerichte leringen binnen het Jodendom, dus op de ziel gerichte leringen binnen het Jodendom, hem hebben beïnvloed. Origenes wordt onder de hoogliedverklarers van de oude kerk als de belangrijkste beschouwd. Dr. Boot zegt dat Origenes als de eigenlijke schepper van de christelijke allegorische verklaring van het hooglied moet worden gezien. We kennen van zijn hand twee preken over het hooglied en een commentaar. Het commentaar was er eerder dan de twee preken. Helaas zijn maar gedeelte bewaard gebleven. Van de drie commentaardelen tot en met hooglied 2 vers 15 en van de preken tot en met hooglied 2 vers 14. Christus is ook bij Origenes de bruidegom van zijn kerk. Alleen Origenes voegt er een nieuwe dimensie bij, namelijk, en daar hebben we het al over gehad, Christus is ook in mystieke zin de bruidegom van de ziel. De mystiek als hartstochtelijk verlangen van de ziel om met Christus verenigd te worden. Deze uitleg van Origenes. Als de bruidegom van zijn kerk, als ook de bruidegom van de enkeling, de individuele ziel, heeft post gevat in de christelijke kerk om er nooit meer uit te gaan. Want we spreken nu inmiddels over bijna 2000 jaar christendom. En deze uitlegmethode heeft al 1800 jaar binnen het christendom stand weten te houden. En mag gelukkig ook onder ons nog springlevend zijn. Een heel bijzondere exponent van de allegorische methode is Bernard van Clairvaux. Dan spreken we over 1090 tot 1153. Bijna 1000 jaar na Hippolytus. Maar de allegorische uitleg van Hippolytus wordt dan voluit beoefend. Van Clairvaux hield 86 preken over het hooglied. Voor zijn monnik in het klooster van Clairvaux. In de 12e eeuw, waarin Bernard van Clairvaux leefde, sprak men over een Origenes revival. Juist omdat de aandacht voor het boek Hooglied zo geweldig was. We spreken wel over de donkere middeleeuwen, maar er blijkt toch in die 12e eeuw geweldig veel geestelijk leven te zijn in de kloosters. Als men zo met dit boek bezig mocht zijn. Bernard heeft geprobeerd de duistere werkelijkheid van het mystieke leven te doen verstaan. En de woorden die dit doel moesten dienen, putte hij uit het hooglied. Bernard schreef niet zozeer bij zijn uitleg dogmatisch. Nee, laten we zeggen, hij gaf directe toepassing. Hij noemt het hooglied in zijn preken het boek van de ervaring. De tekst was middel om zijn geestelijk vermaak in Christus uit te drukken. Bernard geeft geen commentaar op het hooglied. Nee, hij citeert het hooglied. Hij spreekt voortdurend met bijbelse woorden uit het hooglied. Het is heel bijzonder om te ontdekken, als je met zo'n studie bezig bent, dat zo'n Bernard van Clairvaux eigenlijk op dezelfde manier bezig is geweest als dat je zelf bezig mag zijn in het gebruik maken van die prachtige woorden die Salomo ons door de Heilige Geest gedreven heeft nagelaten. In het uitleg ligt bij deze kloosterbroeders de nadruk op de verinnerlijking van het geloofsleven. De kanttekenaren van de Statenvertaling hebben onmiskenbaar onder invloed gestaan van de rabbijnse exegese. Ze hebben onder andere gebruik gemaakt van de rabbijnenbijbel. Ze hebben ook de werken geraadpleegd van de zogenaamde Hebreïsten. Dat waren christelijke theologen die gespecialiseerd waren in de Hebreeuwse taal. En deze mensen werden in die tijd van vertalen natuurlijk voortdurend geraadpleegd, of men wel op het goede spoor zat. En deze mensen hebben dus ook heel veel adviezen gegeven bij de vertaling van het boek Hooglied. Goed, ik denk dat we nu maar eens moeten gaan luisteren naar wat dit nu in de praktijk van de uitleg betekent. En ik stel u voor dat wij daarvoor gaan lezen, Hooglied 5. Hooglied 5. Ik ben in mijn hof gekomen om mijn zuster op bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honing graten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijn liefste, die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met touw, mijn haarlokken met nachtdruppel. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb hem mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat erdoor en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem. Doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij, ze sloegen mij, ze verwonden mij, de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van de liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O, gij schoonst onder de vrouwen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000, zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als een kastje der ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmerpilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid en al wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Nou, hier hebben we een hoofdstuk, ja, waarvan ik moet zeggen, het is eigenlijk een van de rijkste hoofdstukken uit dit boek. Als ons ergens geschilderd wordt wie de Heer Jezus Christus is voor zijn bruid, dan is het wel in dit gedeelte. Allereerst heeft hij het zo goed gehad met zijn bruid. Het eerste vers spreekt daarover. Daar druipt de liefde zomaar af. Hij is in zijn hof gekomen. Dat is zijn gemeente waar hij zijn bruid ontmoet. De mirre heeft hij geplukt met de specerijen. Mirre staat voor de liefde. En de specerij voor de heerlijke geuren die hij verspreidt. Om zich zo begeerig te maken voor zijn liefste. En ze hebben gegeten en ze hebben gedronken. En er is zo'n gunning van ze uitgegaan, dat ze ook anderen genodigd hebben tot het heil. Dat is zo kenmerkend voor het leven der genade. En dan, ja, dan worden we ineens geconfronteerd, zeg maar, met een inktzwarte bladzijde uit het leven van de bruid van Christus. Ze gaat naar bed, op zichzelf begrijpelijk, naar dat vele goede dat ze van hem heeft ontvangen. En ze bevindt zich in een sluimertoestand, ze droomt niet. haar hart waakte, staat er. En dan klinkt daar de stem van haar liefste die klopt. Doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaagde. Nou, wij zouden verwachten dat deze bruid, zodra zij de stem van haar bruidegom hoort, uit haar bed stapt en de deur opent. En ze met al de liefde van haar hart ontvangt, zodat ze het samen goed mogen hebben. Het was toch zo goed geweest ook. Maar ze doet niet open. Ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Met eerbied gesproken, ze wil haar schoenen nog niet voor hem aantrekken. En dan moet hij zo goed geweest zijn voor haar. En dan om haar zo kort geleden. En hij maar kloppen. En hij gebruikt koosnaampjes. Mijn zuster. Zo noemde men een geliefde in die dagen. Zo schreef men ook brieven aan geliefden. Met die aanhef, mijn zuster. En dan mijn vriendin. Sterker nog gezegd, mijn beminde. En dan ook dat prachtige woord, mijn duiven. Er zijn verklarers die zeggen, met dat woord duiven wordt bedoeld dat de Heilige Geest in haar woont. De duif staat symbolisch voor de Heilige Geest. Denk aan het nederdalen van de Heilige Geest op Christus bij de doop in de Jordaan. Als de duif, of als de Heilige Geest nederdaalt in de gedaante van een duif op de Jezus Christus. En dan nu dat woord gebruiken voor zijn liefste, mijn duiven. En dan, ja, het staat er echt, en dan te bedenken dat die deur dicht zit en die deur dicht blijft. Mijn volmaakt. Hij ziet geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. Maar als je in de praktijk ziet wat dat betekent, dat een bruidegom voor een dichtgehouden deur staat. En niet zomaar even. Het is onvoorstelbaar, maar wel waar. Hij blijft er de hele nacht over mee bezig. Want er staat hier tenslotte, mijn hoofd is gevuld met dauw. En mijn haarlokken met nachtdrup. De dauw valt in Israël rond 4 uur 's morgens. En de dauw daar is veel heviger als bij ons. Dat komt omdat het zo'n hordroog land is. De dauw lijkt soms wel een regen. En kijk eens naar die haren van de bruidegom. De haarlokken zijn vervuld met dauw. Het hoofd is vervuld met dauw en de haarlokken met nachtdruppen. En dan gaat hij weg. Het is ook te begrijpen. Maar hij gaat niet ver voor en al eer hij nogmaals een blijk van zijn onuitsprekelijke liefde voor zijn bruid, voor zijn gemeente, voor zijn kind heeft achtergelaten. Want hij brengt aan het handvat van het slot der deur mirre aan. Mirre staat voor liefde. Dus voor hij weggaat, laat hij eerst nog een blijk van zijn liefde achter. En niet zomaar een beetje. Nee, als zij even later het handvat aanraakt van de deur, dan druppen haar vingers van vloeiende mirre. Het is een overvloedige liefde. Mijn liefste trok zijn hand van het gat de deur. En dan dringt de geur van die liefde door het sleutelgat. Wij zingen in Psalm 133. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als ze die geur van Christus liefde opsnuift. Ja, dan staat er en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. En het woord ingewand in de Bijbel staat voor het innerlijk gevoelsleven. De diepste roerselen van een mens vinden in de ingewanden plaats. Denk maar aan woorden als dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Dieper kun je niet over die gevoelens spreken als zo. Nou, dat staat hier ook. Haar ingewand wordt ontroerd, in beweging gezet. Om zijnentwil. Die liefde. Die gaat zich ontsteken. Om zijnentwil. En ik durf tegen ieder kind van God te zeggen vanavond, dat is toch zo herkenbaar uit je eigen leven. Als je het zo verzaakt hebt, zoals deze bruid het gedaan heeft. En nu zegt, oh, dat is in mijn leven ook gebeurd. Meerdere keren. En hoe kwam het dan weer tot dat ontvonken van die liefde? Wel, het was om zijnentwil. Daar kwam niks van mij bij. Het kwam van hem. Ik wilde mijn schoenen nog niet voor hem aantrekken. Ik had de deur op slot. Ik had geen behoefte aan hem. Maar om zijnentwil werd dat leven weer levend. En kijk, daar gaat ze. Natuurlijk, dat kan niet anders. Ik stond op om hem liefst open te doen. Ze vliegt naar de deur. Maar haar liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Hij was weg. En dan staat er, mijn ziel ging uit van zijn spreken. Letterlijk betekent dat. Dat ze bijna ter plekke stierf. Letterlijk dat haar leven eruit ging, de ziel eruit ging. En dan staat er vanwege zijn spreken, ja, van wat? Van wat na-echoot in haar oren, want ze heeft het toch gehoord heel de nacht. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. En nu hij haar hart met zijn liefde heeft veroverd en zij zo graag hem wilt ontmoeten, is die verdwenen. Ja. En nu sterft ze bijna van ellende. Ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. Ik riep hem. Doch hij antwoordde niet. Zij loopt in de straten van Jeruzalem. Om 4 uur 's nachts. Welke vrouw loopt 's nachts om 4 uur in haar eentje door de nauwe straten van Jeruzalem? Het kan alleen maar een vrouw zijn van lichte zeden. En zo wordt ze ook behandeld. Want er gaan wachters in de stad om en die vinden haar en die slaan haar. En ze verwonden haar. En alsof dat nog niet genoeg is, de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ook de wachters op de muren, die zien haar. En
Ja, die vernederen haar. Die trekken de sluier van haar gezicht af. Ze willen wel zien wie dat is die haar lichaam verkoopt. In de nacht. Weet je wie die wachters zijn? Volgens de kanttekenaren van de Statenvertaling. De hellers en leraars. Die de bruid van Christus niet verstaan in haar nood als ze haar bruidegom kwijt is. Broeder van Kampen, als er nou vannacht een bij jou aan de deur komt, die de heiland kwijt is, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, kom binnen. Dan gaan we daarover praten. Je kunt ook zeggen, hoe krijg je het in je hoofd om hier om 2 uur voor de deur te staan en over de Heer Jezus te beginnen. Daar kun je de hele dag over praten, maar vannacht wil ik slapen. Wat luistert het nou, hè? Dat we het onderscheiden. Dat we er oog voor hebben. Dat we er oor voor hebben. Dat we er hart voor hebben. Een hart voor hebben. Maar zij is niet meer te stuiten. Ze is niet te stuiten. Er zijn nog meer mensen op de been in de stad. Daar lopen meisjes. Dochters van Jeruzalem worden ze genoemd. Je zou ze kunnen noemen pas beginnende christenen. Dat zijn van die christenen. Die pas op het pad van het leven mogen wandelen. En eigenlijk nog niet weten waar ze toe behoren. Ze zoeken nog, ze tasten nog. Dat zijn van die hongerige zielen, van die dorstige zielen. Die uitziende zielen. Die dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Want die alleen redt van de dood. En je ziet dat die ook 's nachts in de weer zijn, zulke zielen. Dat is ook niet zo verbazingwekkend. En dan leidt God het zo. Had daar die jonge meisjes lopen. Met een honger en een dorst naar Christus. En dat daar dan een bruid loopt, die bijna sterft van de liefde. Ze zegt tegen die dochters, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik ziek ben van de liefde. Nou. Die meisjes hebben eens naar die vrouw gekeken. Die heeft er niet uitgezien. In elkaar geslagen door die wachters. Die politieagenten. Vernederd door de wachters op de muur. Ze zag er niet uit. Ze was verwond. Ze zat onder het bloed. Haar kleding was verfomfaaid. En wat zeggen ze? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O, gij schoonste onder de vrouwen. Geweldig. Ze ziet er niet uit. Maar die meisjes zien in deze bruid van Christus de schoonste onder de vrouwen. Een mooiere vrouw bestaat er niet. Hoe kan dat? Wel, op deze bruid ligt de heerlijkheid van Christus. Hij heeft de lompen van haar afgedaan en hij heeft zichzelf de mantel der gerechtigheid omgehangen. en heeft ze de witte klederen des heils aangetrokken. Ik heb jaren een vriend gehad. Die, ja, dit ook zo mocht verstaan uit zijn eigen leven. Kijk, die bruid zegt in Hooglied 1, ik ben zwart. Zwart als de tenten van Kedar. En dan moet je denken aan de zwarte, de vale zwarte, geitenharige kleden van de tenten van Kedar. Grauwer en lelijker kun je niet voorstellen. Nou, zo zegt die bruid zeker uit. Dus die vieze tentkleden. Doch, lieflijk. Goed onthouden. Ik ben zwart. Niet ik was zwart. Of ik ben zwart geweest. Nee, ik ben zwart. Dat is precies hetzelfde als wanneer Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zon. Doch lieflijk. Zo mag zij zich weten in het oog van Christus, in het oog van haar bruidegom. En daarom is zij hier zo mooi. Die meisjes mogen daar oog voor ontvangen van de Heilige Geest. En weet je wat mijn vriend dan zo toepasselijk zei? Jongen, zei hij. De bruid van Christus pronkt met andermans veren. Prachtig. En dan was het gezelschap afgelopen. En dan moest hij een psalm opgeven. En dan gaf hij op. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Prachtig. Zo schoon is zij vanwege hem. Maar, die meisjes zeggen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Als je zoveel van hem houdt, als je daarvoor midden in de nacht op pad bent, als je daarvoor laat neersabelen door de wachters van de stad, en je bent ontembaar in je uitgaan naar hem. Wat heeft hij dan voor speciale dingen? Wat heeft hij meer dan al die andere mannen waar je ook liefde voor kan hebben? Vertel het ons alsjeblieft. En hier wou ik het bij laten. Ik hoop dat je zo nieuwsgierig geworden bent dat je zegt, we komen gauw weer terug. Dank u.